En dat is iets wat wij in onze traditie eigenlijk helemaal niet kennen. Maar ik ging daarover lezen en ik ging daar nog meer over lezen. Ik denk, weet je wat, ik ga daar gewoon een keer over preken. Ik noem het alleen niet de biecht. Ik noem het je zondebeleid. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Dat doe ik naar aanleiding van een aantal gedeelten. En die zal ik tussen het zingen van een aantal liederen, zal ik die alvast gaan lezen. Zodat als we straks echt toe zijn aan de overdenking, dat we die gedeelten al gelezen hebben. Eerst gaan we nog een lied met elkaar zingen. Opwekking 720, God maakt vrij. 32, Psalm 32, en ik lees daarvan de eerste vijf versen. Psalm 32, de versen 1 tot en met 5. En daar staat het volgende. Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw, en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Tot zover Psalm 32. 1 en 2 opzoeken, doe ik even mijn jasje uit. Ik had net even rondgekeken en er is niemand die een jasje aan heeft. Dus ik voel mij volledig vrij om ook geen jasje aan te doen. Zo, dat is echt een stuk lekkerder zo even. Oh, Herman, wil jij hem alsjeblieft dan ook uitdoen? Henk? Oh, Henk ook. Maar die heeft ze. Oh, die, nou goed. Ja, dat zijn de echte. Dat zijn de echte. Ja. Ik krijg het er warm van. Nee, Jacco, dat dacht ik niet. Hebben jullie inmiddels Jesaja 59 gevonden? Heel goed, vers 1 en 2 lees ik. Jesaja 59, vers 1 en 2. En daar lezen we het volgende. De arm van de Heer, de arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Dat is Jesaja 59, vers 1 en 2. We gaan ook een lied zingen wat daar ook op aansluit, en dat is opwekking 125, Heer, ik kom tot u. En dat is ook het lied wat we gaan zingen als inleiding op een moment van gebed. Ik wil met jullie nog één gedeelte lezen, en dat komt uit het Nieuwe Testament, 1 Johannes 1, de versen 5 tot en met 10. 1 Johannes 1, de versen 5 tot en met 10. En er staat boven licht en duisternis. En het gedeelte gaat als volgt. Dit is wat we hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Tot zover de schriftlezing van morgen. Ik las zo pas de woorden van Jesaja 59. En in Jesaja 59, vers 1, dat is dat mooie vers waarin de profeet Jesaja zegt: de arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. En het beeld wat Jesaja daar wil doorgeven aan het volk Israël is een Bijbelse lijn als het gaat om de heiligheid van God en ons tekort en hoe die twee dingen met elkaar samenhangen. En daar wil ik, naar aanleiding van de verschillende schriftgedeelten die ik vanochtend gelezen heb, met jullie een bepaalde lijn schetsen die ons helpt om weer grip te krijgen. Misschien is dat wel het goede woord ervoor. Weer grip te krijgen op dat best wel spannende onderwerp van hoe zit het nou eigenlijk met zonde in je leven. Als we geloven dat als je je leven aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd, dat Hij voor jouw zonde gestorven is, hoe zit het dan verder? Hoe gaat het dan verder met jouw eigen leven? En hoe gaan we dan om met situaties in de gemeente? En hoe ga je om met situaties in je eigen leven als je bij jezelf merkt dat de zonde of het fouten maken eigenlijk best nog wel in jouw leven aanwezig is? Nou, dat was in de gemeente in de tijd van Johannes niet anders. En daarom schrijft hij er ook over. Als het gaat over de spanning tussen licht en duisternis, en als het ook gaat over het verschil tussen aan de ene kant weten dat je op grond van het offer van de Heer Jezus volledig gered bent van je zonde, en tegelijkertijd dat er ook een doorgaande vergeving van zonden mogelijk is in je leven, omdat als je tot geloof gekomen bent, je wel op weg bent om een heilige te worden, maar lang niet altijd heilig bent. Laat ik het maar even dicht bij mezelf houden. Ik ben op 16-jarige leeftijd gedoopt en tot geloof gekomen. Het was voor mij een heel bewust moment. Toen ben ik begonnen. Ik ben nu bijna 50, maar ik ben wel op weg, maar ik ben nog niet heilig. Er gaat nog wel eens iets mis. En nou kijken jullie mij aan met een blik van, nou, daar hebben wij nou helemaal geen last van. Gelukkig, nu kijken jullie wel met het begrip van dat jullie zeggen, ja, nee, dat klopt eigenlijk wel. Nou, daar heb ik het over. Hoe kan het nou zo zijn dat ik aan de ene kant voluit kan zeggen dat ik heilig ben en dat ik ook tegen jullie kan zeggen, als je de Heer Jezus in jouw leven hebt aangenomen als persoonlijk Heer en Verlosser, dan mag je weten, ik ben heilig en tegelijkertijd gaat het toch ook niet altijd zoals je zou willen, want we maken allemaal fouten. We maken fouten in ons werk. We maken fouten in relaties. We maken fouten naar God toe. En ik denk in alle eerlijkheid dat als het gaat over het maken van fouten, dat dat misschien nog wel niet eens het allergrootste probleem is als het gaat om het maken van fouten, als het gaat om het begaan van zonden in je leven, ook al ben je al een kind van God, een nog veel groter probleem is, en dat is waarom het onderwerp van de biecht in dat meditatiestuk van Frits mij zo raakte, nog wel een van de wat grotere problemen die wij met elkaar tegenkomen, is dat we het lastig vinden om onze fouten toe te geven. En daar wil ik het vanochtend ook vooral over hebben, dat het vaak zo extra ingewikkeld wordt, omdat wij mensen het zo lastig vinden om onze fouten toe te geven. En niet alleen maar fouten naar elkaar toe, maar het kan ook zomaar voorkomen in jouw eigen wandel met God, dat er dingen zijn die er tussen jou en God instaan, die jij niet naar God toe uit. Die je niet uitspreekt naar God. En Gods vergeving, die is er wel, hè? Wat ik las in Jesaja 59. Gods vergeving is er wel, maar het is zo lastig om toe te geven dat je fout zat. En toch hoop ik dat jullie allemaal in ieder geval één keer in je leven hebben ervaren dat als jij zeker wist van jezelf dat je ergens de mist inging, dat als je dat toegeeft, dat dat bevrijdend werkt. En als je zou zeggen dat dat ook datgene is wat je zelf weet, dat dat jou ook vrijzet, dan is het des te ingewikkeld en lastig dat zelfs als je dat meerdere keren ervaart, dat het toch nog wel zo kan zijn dat je het lastig vindt om je fouten toe te geven. Dat vinden we moeilijk. Het kan ook heel bedreigend zijn, want je weet niet hoe mensen reageren op als jij toegeeft dat je ergens de mist in bent gegaan. Zal er voor mij vergeving zijn? Is er nog een weg? Of gaat de relatie juist heel erg verharden? En datzelfde geldt ook naar God toe. Het toegeven van je zonde, hoe krom het natuurlijk eigenlijk ook klinkt, want God weet en ziet alle dingen. Toch kan het zo zijn dat het voor jou lastig is om je fouten naar God toe te geven, omdat je bang bent dat God dan niet meer van je houdt of wat God wel niet van jou denkt. En hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je er nou mee om dat er in jouw leven fouten kunnen zijn? En wat is de beste weg om, als er iets mis is gegaan in relaties met mensen of in jouw relatie met God, wat is dan de weg om daarmee om te gaan? Ik wil dat illustreren aan de hand van een voorbeeld wat ik ontleen aan Colossense 1 vers 13. In Colossense 1 vers 13 staat het volgende. Hij, en dat is God, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Ik lees het nog een keer. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Ergens anders, in Petrus staat het ook dat hij ons heeft overgezet vanuit de duisternis in het volle licht. En wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is als dat het moment markeert waarop jij bij God terecht bent gekomen, waarop jij hebt ervaren dat Jezus ook voor jouw zonde gestorven is, dan ben je vanuit de duisternis overgezet in het licht. En je zou ook kunnen zeggen wat er gebeurd is, je bent door een ander team, een voetbalteam bijvoorbeeld, gekocht en je gaat nu spelen bij die club. Er is een transfer, zoals dat bij het voetbal heet, van de ene ploeg naar de andere ploeg. Je speelt nou bij een ander team. En natuurlijk, dat soort voorbeelden gaan altijd mank en daar kun je van alles en nog wat over bedenken dat het niet klopt. Maar misschien dat het ons in het beeld helpt over de twee verschillende momenten waarop ik het heb. Aan de ene kant dat je mag weten dat jouw zonde verzoend is aan het kruis. En tegelijkertijd ook dat, wat ga je dan doen met de dingen die je tegenkomt, die je nog doet terwijl je al een kind van God bent. Je bent gaan spelen bij een ander team. En ik las een keer iemand die ook dit voorbeeld gebruikt, die zegt... En soms gebeurt het nog dat de andere kant belt of je nog even op de training komt. En dat is niet de bedoeling. En soms merk je bij jezelf ook dat er een bepaalde spanning in zit. Nou, even voor de duidelijkheid. Satan is een verslagen vijand. De Bijbel is daar vrij duidelijk over. Satan is een verslagen vijand. Aan het kruis heeft Jezus de overwinning behaald. Laat daar geen misverstand over zijn. Hij heeft de macht verbroken die het kwaad over ons had. We zijn vrij van iedere vorm van angst. Maar we lezen ook bepaalde gedeelten in de Bijbel dat er toch nog een zekere mate van worsteling is. En dat is ook wat Johannes hier beschrijft, wat hij ziet in de gemeente. Dat hij ziet dat aan de ene kant mensen daarmee worstelen en verschillende oplossingen kiezen. En dat is niet altijd de bedoeling. Dat is niet zoals God het bedoeld heeft, om het nog wat nadrukkelijker te zeggen. En dat komt omdat we gaan merken in je leven, dat als er zonden of fouten in jouw leven zijn die niet beleden worden, dan krijgen die meer invloed over jou dan je zou willen en dan nodig is. En dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is om je zonden te belijden naar God toe. Maar ik denk, en dat is de stap die we met name in 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 10 zien, dat het niet alleen belangrijk is om je zonden naar God te belijden, maar dat het ook belangrijk is dat we in de gemeente met elkaar regelmatig stilstaan bij het feit dat wij leven in een gebroken wereld en dat wij daar ook mee te maken hebben. Het is niet voor niks dat er in de kerk en in de gemeente van alle tijden van alles en nog wat ook altijd mis is. En ik denk dat een grotere kans dat dat blijvend misgaat is als je met elkaar ook verleert om te benoemen wat verkeerd is en om dat ook te belijden om er zo naar elkaar toe en naar God toe vergeving over te mogen ontvangen. Want we gaan allemaal de mist in. We gaan allemaal, dat is mijn overtuiging, we gaan allemaal regelmatig de mist in. Ik ga regelmatig de mist in. Laat ik het maar bij mezelf houden. En Spreuken 28 vers 13 is een vers wat daar iets over zegt, wat een klein beetje behoorlijk in lijn is met wat Jesaja 59 zegt en wat Johannes ook schrijft in zijn brief. In Spreuken 28 vers 13 staat het volgende. Wie nooit fouten wil toegeven. Wie nooit fouten wil toegeven. Dat is weer datzelfde spanningsveld, zou je bijna kunnen zeggen. Datzelfde gebeuren wat ik al eerder sprak, dat in de mens zit. Dat spanningsveld dat je zonden en je fouten niet wil toegeven. Dat staat dus al in de Bijbel. En ik pak hem er even bij in de Nieuwe Bijbelvertaling. Spreuken 28 vers 13. Want wat daar namelijk staat, is wie zijn fouten verbergt, wie zijn fouten niet wil toegeven, dan staat er zal geen voorspoed kennen. Dus wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. En de NBG-vertaling staat er, wie nooit fouten wil toegeven, hem worden ze aangerekend. Maar dat is niet de goede vertaling. Want het woord wat daar gebruikt wordt, gaat erover dat het eigenlijk dezelfde spanning weergeeft als wat er staat in Jesaja 59, is dat als jij je fouten niet wil toegeven, is dat op de een of andere manier een belemmering in de vooruitgang. Dat is wat er letterlijk bedoeld wordt met zal geen voorspoed kennen. Er zal geen vooruitgang zijn. Het stagneert. En het beeld wat ik toen destijds in Jesaja 59 gebruikte, is hetzelfde als een kind in een box waar spijlen zitten die ergens bij willen en ze kunnen er net niet bij. Dat heb je misschien wel een keer meegemaakt. Als je een kind ziet in een box en dat er een speeltje uit de box valt en dat het net te ver wegrolt en dat het kind er niet bij komt. Zijn arm is niet te kort om te redden. Dat is wat staat in Jesaja. En dat komt niet doordat God niet de macht om dat te doen, maar omdat de zonde staat tussen jou en God. En datzelfde thema, diezelfde lijn, komt ook in Spreuken 28 vers 13. Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Als je probeert je fouten te verbergen, als je probeert je fouten te maskeren, als je probeert te doen alsof ze er niet zijn, dan zal je geen voorspoed kennen. En dat vinden we lastig, want wij geloven in een God die vol van liefde en genade is, en dat is 100% waar, maar tegelijkertijd kunnen we ook niet ontkennen dat er ook een andere werkelijkheid is, en die ervaar je soms ook in je leven als er sprake is van dat er verwijdering is tussen jou en God. Niet altijd, maar soms kan het te maken hebben met keuzes die je hebt gemaakt die niet in lijn zijn met wie God is. Dat verandert niks aan Gods wezen, dat verandert niks aan Gods wens en verlangen om te vergeven. Maar doordat kies jij ervoor dat er afstand is tussen jou en hem. En de oplossing is simpel. Het belijden is voldoende om de kracht van vergeving en genade in volle hevigheid ook in jouw leven weer te laten stromen. Want het niet belijden van je zonden, het niet belijden en het maskeren van je fouten heeft een prijs. Door ermee rond te lopen en ze niet te beleiden, krijgen ze namelijk meer invloed over je. En soms als je begint met een klein leugentje ergens, dan moet je iets anders erbij doen om dat eerste te maskeren. En dat ken je van je kinderen, maar dat ken je ook wel in relaties. Voor je het weet, moet je het hele verhaal wel goed uit je hoofd kennen. Want als je één keer iets zegt wat niet klopt met het verhaal, dan kukelt de hele boel in elkaar. En dat doen we soms ook naar God toe. Dat we hele stellages bedenken van redenaties en hoe we bepaalde dingen willen uitleggen. Zeggen, nee God, dat snap ik wel, maar snapt u niet dat? En dat we allerlei dingen gaan bedenken om datgene wat fout is niet langer helemaal fout te noemen, maar dat keurig te bedekken, omdat we onszelf voor de gek houden. Nou is er één probleem. Er zijn twee soorten fouten. Er zijn eigenlijk wel meer soorten fouten, maar op hoofdlijn denk ik dat er twee zijn. Er zijn namelijk fouten die opvallen. Ja, dat zijn fouten die opvallen. En er zijn fouten die niet per se opvallen. Nou, die eerste, dat is ingewikkeld. Of dat is eigenlijk niet ingewikkeld, de tweede is ingewikkeld. Want fouten die opvallen, ja, die kan je niet verbergen. Weet je, als je voor een groep staat en wat staat te vertellen, dan gebeurt het wel eens dat je iets fout doet. Dat je iets fout zegt bijvoorbeeld. Ik heb wel het voorbeeld gebruikt dat ik één keer een achterste rij had die de hele tijd zat te grinniken en ik wist niet waarom. En dat was op Palmzondag, alleen ik noemde de hele dienst niet Palmzondag, maar Psalmzondag. En de dames achterin kwamen niet meer bij. Ja, dat is heel vervelend, want ik wist dat pas na de dienst. Dus ik maak soms een fout. Nog niet zo lang geleden heb ik hier ook een fout gemaakt. En het mooie is, als je mensen hebt die je daarop aanspreken, die hebben dat gedaan. Wie van jullie weet wat er ergens in een van de afgelopen diensten ontzettend fout is gegaan bij wat ik zei? Wat zeg je? Nou, ik zal het jullie vertellen, het heeft te maken met deze. Ik heb heel mooi staan uitleggen over dat het groeit en hoe mooi het is. En ik kwam thuis en mijn jongen zei, hey pap, weet je wel dat die hartstikke nep is? Ja. Ja, en een aantal zeggen nu, oh, is die, ja, dat had je kunnen weten, hè? Want ik weet ongeveer wat, het is heel zeldzaam als deze bloeit. En dat doet hij maar kort. Dat doet hij geen weken of maanden. En dan ook niet iedere keer dat het zo recht staat. Het is echt hartstikke nep. Ja. Dus dat zijn fouten die je maakt. Dan gaan jullie allemaal naar die bloem kijken. Klaar. Klaar nu. Hier weer. Er zijn fouten die je maakt, die vallen op. En weet je wat ik denk? Wat ik jullie toewens is, als je fouten maakt, is dat je fouten maakt die niet te verbergen zijn. Want dan is het vrij gemakkelijk om toe te geven. Weet je, ik had ook kunnen zeggen, nee, die is echt niet nep, dat is heel bijzonder. En dan naar de kerk gaan, deze eruit halen. Ergens in een winkel iemand een plant zoeken die er ongeveer net zo uitziet dan die hier neerzetten. En dan maar gelijk halen. Dat is wat wij mensen het liefste doen. Maar als het heel openbaar is een fout, dan lukt dat niet. Zeker niet als er meer mensen bij betrokken zijn. En jullie kunnen waarschijnlijk allemaal ook in je eigen leven wel dingen opnoemen die misgingen, waarbij het gewoon even niet te verbergen was. Moet je maar eens op internet zoeken, er zijn ook prachtige voorbeelden van. Ik heb ooit wel eens een keer het voorbeeld genoemd van, ik moet even kijken hoe die heet, Roy Regals. Ja, Roy Regals, dat is een Amerikaanse voetbalplayer. En die heette na een fout die hij maakte niet meer Roy Regals, maar Roy Wrong Way Regals. Want wat hij namelijk deed is, hij pakte de bal, dat mag bij Amerikaans voetbal, hè? Hij pakte de bal op zijn helft, maar hij was een beetje gedesoriënteerd en hij rende als een dolle naar zijn eigen doel, of naar zijn eigen achterlijn. En hij maakte een geweldig punt, wat telde voor de tegenstander. En die heeft zijn hele leven daar last van gehad, kan ik jullie vertellen. Maar hij heeft het wel ten goede gekeerd. Moet je maar eens, als je het leuk vindt om te lezen, moet je maar eens een keer op googlen, Roy Regals. Dan staat er wat hij gedaan heeft. En hij heeft vanaf dat moment gekozen. Iedere keer als er een voetbalspeler op televisie een fout maakte, dan stuurde hij die persoon een bemoedigend kaartje. Leuk, hè? Ja, dus het liefste wil je fouten die zo obvious zijn, die zo duidelijk zijn, dat je ze niet kan verbergen. Want dat is veel makkelijker om ze ook toe te geven. Dat wordt ook veel hilarischer als je dat probeert te veranderen. Daar kennen we ook allerlei voorbeelden van in het nieuws. Ik heb dat niet zo bedoeld. Je kent dat wel. Maar waar ik het vooral over wil hebben, dat zijn de fouten die niet zo open liggen. Dat zijn die kleine of misschien wel grote dingen in jouw en mijn leven die mis zijn gegaan, die niemand heeft gezien, behalve God. Daar is het veel gemakkelijker en gemakshalve voelt het ook veel veiliger om die dingen te verbergen. Om die dingen niet te noemen naar God toe. Om die dingen ook niet te noemen in de contacten met broeders en zusters die jou het meest na aan het hart liggen. Het is geen oproep straks om allemaal te gaan staan en door elkaar te roepen wat voor vreselijke verborgen dingen we allemaal gedaan hebben. Maar misschien zijn er vanochtend wel mensen die geraakt worden door wat ik nu zeg, omdat ze het herkennen in hun eigen leven. En ik wil zometeen bij het avondmaal ook een gelegenheid geven dat we even stil worden met elkaar en dat je de kans krijgt om dat misschien maar met naam en toenaam in alle stilte tegen God te zeggen, om zo ook de bevrijding van de genade met een nieuwe verdieping in jouw leven te mogen ervaren. Want het is met name die fouten die niet zo open liggen en die niet zo makkelijk te herkennen zijn door anderen, waar ik denk dat het vooral mis kan gaan in jouw eigen leven, in het leven in de gemeente, in relaties, in gezinnen. Omdat dat dan steeds een groter ding gaat worden. En dat is niet de bedoeling. Dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Want wij mogen weten dat God van ons houdt. En dat is wat 1 Johannes 5 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10 ons ook vertelt. En daar wil ik mee afronden, dat is het negende vers van dat gedeelte. Wat gaat over het belijden van onze zonden. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, want zo is Hij, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. God is namelijk trouw en rechtvaardig en Hij kan niet anders dan dat als wij onze zonden belijden, dat Hij onze zonden vergeeft en dat niet alleen, dat Hij ons reinigt. Want dat is waar het eigenlijk om gaat. Als er in jouw leven iets is wat niet past, als er in jouw leven iets in is wat ingaat tegen wat Gods wil is, dat verontreinigt je. En dat ziet er niet zo mooi uit. Dat klopt niet. En dat kan van binnen zijn, en dat kan van binnen zijn dat je weet dat het niet klopt. En dat je daar zelf mee rondloopt. En als je je zonde belijdt, dan staan daar deze twee dingen die je dan gaan gebeuren. Het eerste is dat de zonden, in het gedeelte ervoor, als Johannes spreekt over het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus, dan spreekt hij over de zonde. Dat Jezus voor de zonde van deze wereld en voor de zonde van jouw leven, jouw staat van zonde, dat hij gestorven is. En dat het bloed ons reinigt van alle zonden. Maar in dit vers gaat het over de zonden meervoud die er gebeuren in het leven van mensen. En daar zegt Johannes over, belijden we die? Als je die durft uitspreken naar God toe. En ik geloof ook dat het belangrijk is om dat ook in vertrouwde relaties van in de gemeente, misschien binnen de kring waar je actief bent, of met een aantal mensen waar je intensief optrekt, als je je zonde belijdt, en als we dat met elkaar ook openlijk gewoon tegen elkaar zeggen, niet heel specifiek, maar zeggen, ja, we weten dat we nog niet altijd 100% heilig handelen. Er zit in mij ook iets wat niet klopt. Dat geeft ook een zekere kracht van het evangelie weer, ben ik van overtuigd. Maar als we onze zonde belijden, staat er in Johannes 1 vers 9, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw. Omdat we verbonden zijn met elkaar en omdat we verbonden zijn met God, die trouw en die rechtvaardig is. Amen. Daar gaan we over zingen. Opwekking 625, wat een liefde.